Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere week bezoek ik, Luc de Groen, een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit is ons eerste seizoen. En we vinden het erg leuk om te horen wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dit weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Ik zit hier in de Rotterdamse Schouwburg en heb net samen met Dirk Stenvers, videokunstenaar en regisseur, gekeken naar de Oertriennale 2018 van performancecollectief Oerland. Goed, daar gaan we dan.
Ja, we hebben gekeken naar een nogal curieuze voorstelling. Of eigenlijk, we hebben gekeken naar drie voorstellingen. Een performance over wat het is om werk te hernemen en over of je werk wel kan hernemen en waar dan de kracht van performance zit. En daarbinnenin ingekapseld twee oudere performances van Oerland.
Ja, want het heet de Oertriennale. Dat verwijst natuurlijk naar de Roertriennale die om de drie jaar als een soort groot, prestigieus, een van de meest statige festivals die in Duitsland worden georganiseerd.
Ja.
Oerland, ergens is het soort van het ironische gebaar. Wij zijn ook zo groot en statig dat wij onze eigen voorstellingen. Oerland is een performancecollectief die dus nu sinds 8 jaar werk maakt. Dat zij hun eigen voorstellingen door stagiaires laten spelen. En dat leiden ze eerst in met een inleiding van diezelfde stagiaires. En vervolgens zie je de eerste voorstelling. Dan heb je een nagesprek en dan de tweede voorstelling.
Ja. En die opening gelijk al, daar voel je een enorme iets wat Oerland eigenlijk heel erg kenmerkt, denk ik. Een enorme soort pompeuze, je zou het bijna arrogantie kunnen noemen, waar het niet dat er altijd een soort knipoog onder zit. Dus ze openen met een spandoek dat omhoog komt met de Oertriennale 2018.
Ja, en het is eigenlijk het hele idee van je eigen voorstellingen door een ander laten spelen heeft al een air van arrogantie misschien.
Ja.
En als oplossing voor dat probleem hebben ze dat 100% erin gefietst.
Ja.
Dat is gewoon het hele thema geworden.
Ja, het is eigenlijk de vraag, alsof ze gingen van de vraag uit, wat moeten we met de moderne Nederlandse theaterkanon? En wat moeten we daaraan toevoegen? Laten we kijken of we ons eigen werk eraan toe kunnen voegen.
Maar ook bijna alsof ze hebben gezegd, de stukken van Oerland zouden vaker moeten worden gespeeld.
Ja.
Ze worden niet vaak genoeg gespeeld. Wij gaan het zelf doen.
Ja.
We gaan gewoon zelf onze eigen stukken vaker laten spelen.
En dan dus laten spelen door anderen. Wat ik wel een van de meest interessante aspecten van dit experiment vond.
Want inderdaad in die zin dan ook nog eens laten spelen door de stagiaires.
Ja. Nou, misschien moeten we even terugspoelen. Want voordat we die hernemingen gaan bekijken met die stagiaires, zien we ze eerst het podium oplopen in trainingsbroeken en truien met Oer erop. Als een soort ode / ultieme fan boys and girls.
En wat ook de titel was van de volgende voorstelling van Oerland.
Natuurlijk.
Oer.
Oer.
Die ook in deze podcast is gerecenseerd als podcast recensie een nummer, volgens mij uit mijn hoofd, 3.
Nou, het is echt een van de oer-recensies dan. Ja, woordgrappen.
4.
Oh, nummer 4. Okay.
Maar inderdaad, woordgrappen, die zouden hier ook niet misstaan.
Oh, nee, zeker. Nee, want dus die stagiaires die komen op en die halen uit hun zak een papier en die beginnen hun eigen stageverslag voor te lezen, al dan niet geanceneerd, over hun tijd bij Oer. Of bij Oerland. Over hun stage bij Oerland. En dat begint als een stageverslag, gematigd positief, maar al heel snel ontaarden die stageverslagen in superlatieven. En och, wat zijn wij verliefd geworden op de jongens van Oerland, stuk voor stuk.
Ja, heel dubbel. Want aan de ene kant superlatieven in het Oerland wil theater voor alle mensen maken. En het is, ze geloven dat ze iets te zeggen hebben, wat zij met elkaar vinden. En ze weten dat er andere meningen bestaan. Maar toch vinden ze het zo belangrijk om dit te zeggen. En dan slaat het om naar, eigenlijk zeggen ze helemaal niks, vinden ze helemaal niks. En zijn ze gewoon super arrogant, dit hele project, met veel te weinig tijd, op veel te hoge productiedruk ingegaan.
Waar, ja.
Dus aan de ene kant hemelen ze Oerland helemaal op, en aan de andere kant branden ze helemaal af.
En dat is ook precies waar, denk ik, die ironische inslag rondom die arrogantie, door dat te benoemen, door dat te erkennen, daardoor komen ze er net mee weg en wordt het best grappig.
Ja, aan de ene kant wel. Ik vind dat wel dubbel. Waar ze mee weg proberen te komen is dat het gewoon super ijdel is.
Ja.
Om je eigen stukken door stagiaires te laten hernemen.
Ja.
En hoe ze er mee weg proberen te komen is door daar een soort van iets tegenover te stellen lijkt. Maar wat ik daarin dan mis, wat voor mij nodig zijn, is dat je het uitlegt. Dat er gewoon een hele goede inhoudelijke reden moet zijn om je eigen stukken door een ander te laten spelen. En daar wordt wel af en toe naar gehint. Maar daar kreeg ik mijn vinger niet helemaal achter.
Ja, maar eigenlijk ga je al door naar het midden van de voorstelling. Tussen de twee performances in.
Nou, een beetje. Want eigenlijk, laten we dat dan even vertellen. In het midden hebben ze nog een soort geanceneerd nagesprek met zichzelf. Ja. Maar de hele opzet, kijk, wat ze heel erg erkennen is, dit project heeft een soort van extreem veel pretenties. Namelijk, we willen Oerland toevoegen aan de kanon, maar ook we willen het probleem oplossen eigenlijk van dat de collectieve cultuur in Nederland, waar een hoop in wordt gemaakt en die groot en een rijke geschiedenis heeft, dat er maar weinig van overblijft. Dat die stukken die daaruit voortkomen op een bepaalde manier minder makkelijk dan de stukken die worden geschreven.
Ja.
Die blijven makkelijker overeind. En zij willen op een bepaalde manier die stukken rehabiliteren of voor de toekomst ontsluiten.
Ja.
En ze willen het hebben over festivalisering. Want ze gieten dit geheel in een festivalvorm.
Ja.
Mm-hmm. En ze willen het hebben over je eigen stukken uit handen geven. Oerland laten spelen door niet-Oerland. En die veelheid aan inhoud, daar kon ik mij maar moeilijk af en toe doorheen navigeren.
Ik heb ditzelfde ervaren. Dus de arrogantie en het benoemen daarvan spreekt me heel erg aan op een humoristisch niveau. Dat vind ik gewoon heel grappig. Dat zie je niet vaak, dat mensen hun eigen arrogantie proberen te tackelen door dat gewoon te benoemen en daarvoor uit te
gaan.
Ja. Het is daar ook niet mee dat je hem echt ontkracht. Want nog steeds denk ik, ja, het is best wel, ijdel. Ik vind het mooi, leuk, maar het is best wel ijdel. Waardoor dat vervolgens in dat nagesprek of tussengesprek er zoveel uitleg van de inhoud wordt benoemd, raak ik ook verdwaald in die vele manieren van uitleggen. En eigenlijk voegt het daarmee niks toe.
Ja, of ik ben gewoon ook nu nog steeds enorm zoekende.
Ja, ah ja, ja.
En wat is dan in godsnaam de meerwaarde van deze stukken opnieuw doen? En laten we daar zo meteen nog even op terugkomen. Want volgens mij is het grote pakket wat we moeten uitkleden. Laten we eerst nog even.
Ja, want we hebben nog iets, denk ik, niet benoemd. Wat gebeurd is dat de stagiaires allemaal een lid van Oerland belichamen.
Ja, toegewezen hebben gekregen.
Ja.
En de Shelley Bos, Maarten Heinens, Levi Middeldorp, Gulia Reis en Rosa Wekers. En zij spelen, en dit is in willekeurige volgorde, want ik weet helaas niet meer precies wie speelde. Ludwig, Jimmy, Marijn en Thomas.
En Karel.
En Karel.
Ja, iemand die inmiddels niet meer in het collectief zit, maar in een van de voorstellingen die gespeeld wordt wel zit, dus daarom ook gespeeld wordt.
Ja, en daar zit dus wat daar in ieder geval ook een laag nog weer extra aan is, is dat ze in het geval van Jimmy iemand hebben gevonden, een stagiair hebben gevonden, die gigantisch op hem lijkt.
Ja.
Ludwig wordt ook gespeeld door iemand die aardig overeenkomt.
En ik vond de spraak van degene die Ludwig speelt ook 1-op-1.
Ja.
Echt knap. Heel knap.
En de andere drie worden gespeeld door dames. Terwijl het Oerland collectief alleen maar uit heren bestaat.
Ja.
En daardoor lijkt het wat minder. Dus daar krijg je eigenlijk andere lagen terug. Namelijk juist lagen van verschil. Of een soort dat je het gevoel hebt, hier gaan ze heel erg ervan af. Van het origineel. En dat is belangrijk in het werk van Oerland, omdat zij nogal herkenbaar altijd in hun rol zijn.
Ja, en dat is grappig, want in de voorstelling blijven ze in de Oertriennale blijven ze heel erg benoemen dat zij zijn een spreekbuis voor het collectief. De acteur staat altijd onder het collectief. Het is het collectief wat wil spreken. En
onder de inhoud.
En onder de inhoud, precies. Dus de inhoud staat boven de acteerprestatie. En grappig genoeg is dit een voorstelling die een enorme meerwaarde begint te krijgen als je eerder werk van Oerland hebt gezien. En dan die vergelijking kan gaan maken.
Ja, want dan valt het bijvoorbeeld heel erg op. In de eerste voorstelling die we zien, Life on Mars, die wordt genarreerd met een verteller. En in Oerland zit Thomas Dutkiewicz, die ongelooflijk goed kan vertellen. En waar je dus zijn opvolg zijn degene die hem naspeelt. Volgens mij was dat Gulia Reis. Daar ga je dat mee vergelijken. Hoe zou Thomas dit hebben gedaan en hoe doet zij het dan? En daar zitten, denk ik, interessante soort. Of daar komt in elk geval ook de laag inhoudscultus of persoonlijkheidscultus, die ook met collectieve grappig genoeg samenhangt, dat het juist misschien wel minder dienstbaar is dan spelen bij een regisseur. Als acteur. Dus dat je als acteur misschien ook juist een grotere herkenbaarheid hebt in een collectief. Dus dat wij de Ludwig-speech herkennen als een Ludwig-speech. Terwijl je dat misschien bij een acteursensemble onder een regisseur niet zo snel zou hebben.
Je hebt dus een enorme herkenbaarheid, voel je, over de personages en dus de spelers, de originele performers. Je herkent Jimmy of Ludwig terug. Maar vond jij nou dat de performances dan ook overeind bleven toen ze gespeeld werden door iemand anders?
Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, wat ik daar heel erg moeilijk aan vind, is dat ik ook niet weet of het, zeg maar, je vergelijkt natuurlijk met de vorige voorstelling van Oerland. Dus je vraagt je af, zijn deze spelers net zo goed als de spelers van Oerland nu? In plaats van 8 jaar geleden, toen zij ook beginnend collectief waren. En misschien die voorstelling ook wel nog niet hun magnus opus, waar ze nu hebben ze wel echt gepresenteerd als een magnus opus. Dus dat is een goed vergelijking. Maar daar zit een gek verschil in wat zij niet echt lijken te benoemen. Namelijk dat ze nu stagiaires vragen de rol op zich te nemen van een 8 jaar bestaand collectief.
Maar dat is dus dat doorgeefluik. Eigenlijk proberen weer te benoemen van, te bekrachtigen van het rituelen van theater, geven zij eigenlijk hun stukken door aan mensen die net zo oud, of in ieder geval op dezelfde punt in een toneelschool staan, als dat zij stonden toen ze het maakten.
Ja, maar dus terugkomt dan op de vraag, houdt het stand? Dat vind ik heel lastig. Omdat ik ook niet weet of ik het origineel, zeg maar, nu naast hun voorstellingen stand zou vinden houden. Omdat je ook gewoon veel welwillender kijkt naar iemand die een jaar van school komt, dan een collectief dat 8 jaar bezig is. En dit zie je grappig genoeg door de lens van het collectief dat 8 jaar bezig is.
En door de omnibus die ze eromheen hebben geweven. Namelijk Precies. De vraag, kan je dit nu spelen?
Ja.
Ik heb toevallig de eerste heb ik destijds wel gezien, House on Mars. En daar destijds dreef ook inderdaad zo'n voorstelling enorm op de stem van Thomas, die dan aanwezig is als een soort boordcomputer. En die prachtige Engelse intonatie daarvan. En ik denk Marijn en Jimmy destijds, dat herinner ik me niet helemaal goed, maar in ieder geval Jimmy, als een soort vreemde, omheimige space exploration op missie, mensen op missie gestuurd de verte van de ruimte in. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik geen enkele andere herinnering heb aan die voorstelling dan dat ik nu heb gezien. Dus daar is het een echt, zijn ze goed geslaagd in een 1-1 kopie te maken. Alleen nu is er gewoon als publiek een ander gedachteproces tegelijkertijd aan de gang. Wat ik het niet per se op vind tillen als performance. Want ik kijk nog steeds naar die performance, bijvoorbeeld House on Mars, als zijn originele werk. Maar de andere laag die er nog onder zit van, oh, dit is al een keer gespeeld door andere mensen. Voor mij tilde het dat niet op.
Want wat deed het dan voor jou daarmee?
Ik zou niet zeggen dat ik het afleidend vond, want dat was het niet. Het was eerder dat ik een opgedeeldheid binnen de avond voelde. En daarin niet een ervaring van, oh, de som der delen brengt me iets anders of een andere vraag.
Ik heb een verzoekje voor je. Jij luistert naar deze podcast, misschien op de fiets of in de auto. In dat geval let goed op de weg. Misschien tijdens het koken of tijdens het stofzuigen. Maar je luistert er in ieder geval. En hopelijk waardeer je deze podcast. En als dat zo is, dan heb ik de volgende vraag. Zou jij bij iemand die nog niet naar podcasts luistert, het idee podcast luisteren willen introduceren? En hoe je dat het beste doet, is door de telefoon van die persoon te pakken en daar een podcast app op te installeren. En als je dan toch bezig bent, misschien kun je dan ook meteen alvast de theaterpodcast abonneren. Zo kunnen er nog meer mensen naar podcasts in het algemeen en deze podcast in het bijzonder luisteren. Dankjewel en terug naar de show.
Ik merk ook in hoe we erover praten, het is gewoon een spervuur aan extreem veel elementen en vragen en dingen die op ons af zijn. Het is zo conceptueel ook. Mm-hmm. Het heeft zeg maar zoveel conceptuele aspecten waar het ook veel meer vragen oproept dan gedachten oproept. Ik heb bijna het gevoel dat ik 100.000 vragen in rap tempo op me afgekregen, maar waar ook weinig voorzetten in zitten of zo. En dit is, in die zin kan ik me voorstellen dat dit de eerste oertriennale van velen. Mm-hmm. En dat ze nu gewoon nog alle vragen die bij de oertriennale horen, een soort van spervuur hebben geopend. Nog zonder dat daar voor mij heel veel opleverde.
Ja.
Die vragen stellen leverde mij nog niet zoveel op.
En hier wil ik dan toch wel even terugkomen op die artist talk ook, die in het midden zit.
Ja.
Want daarin worden heel veel vragen op je afgevuurd als publiek. De stagiaires die Oerland spelen, alsof ze in een soort nagesprek zitten als kunstenaars. En die vragen die blijven maar komen en blijven maar komen. En die gaan allemaal over de relevantie van het werk en over de politieke kleur van het werk en over wat ze als Oerland nou eigenlijk willen en waar komen ze nou vandaan, uit welke hoek. En welke vraag zouden ze het publiek nou willen stellen? Maar daar is zo'n veelheid aan vragen en aan ook antwoorden die worden gegeven.
Superlatieve antwoorden.
Totaal. Maar daar word je dus de hele als publiek heen en weer door gegooid. Maar de kritieken op Oerland en op hun werk en ook op dit werk komen daarin ook terug. Bijvoorbeeld de veelheid en de, ach, maar jullie doen zoveel en het zo conceptueel. Wat willen jullie er nou mee? Ja, en dan valt het stil.
Ja, en dat komt voor mij doordat het, dat doet het heel erg door de grap te maken, ijdelheid. Maar niet door die ijdelheid als een serieus punt aan te kaarten en daar proberen een antwoord op te formuleren. Of meerdere antwoorden op te formuleren. Of het concept is een soort van conceptueel ijdel. Dus we gaan daar double down 100% vol op ijdelheid. Maar vervolgens is er niet nog een andere verklaring voor die ijdelheid dan, want dat zit nu eenmaal in het concept, dus double down.
Dus dat moet je er als publiek zelf uithalen uit het grotere idee. Maar daar schort het denk ik nog.
Ja, daar krijg je er nog geen grip op. Daar is het misschien nog gewoon te conceptueel dan.
Ja, daar snap ik wel dat je zegt dat dan misschien de oertriennale 2021 daar meer antwoorden op kan bieden.
Ja, dat dit de begin-oertriennale.
De begin-oertriennale, ja.
Omdat ik ook denk dat deze inhoud wel heel relevant en interessant is. Maar dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de festivalisering.
Nee, maar
die zij er ook mee aankaarten. Waarvan ik nog niet eens snap wat ze bedoelen met festivalisering.
Nou, ik denk dat dat gaat, zoals het benoemd wordt in de voorstellingen, over een toegaan naar een cultuur waarin je vooral denkt vanuit je eigen beleving, niet vanuit een collectievere ervaring, niet vanuit een bewegen naar de ander toe, maar vooral een soort egoïstisch denken.
Maar ze lijken er hier meer te refereren naar hoe festivalisering in het theater wordt gebruikt. Ja. Namelijk, eigenlijk is de enige manier om groot internationaal werk te presenteren nog in festivals. Dus festivals krijgen een grotere rol in het theaterlandschap. Maar dat heeft helemaal niet zo'n negatieve connotatie. Dus festivalisering... en ze gebruiken zeg maar het festival als een theaterfestival. Namelijk voorgesprek, voorstelling, nagesprek, nog een voorstelling. Ja. En dat wordt als het voordeel van festivals gezien. Je kunt meerdere voorstellingen in een context bij elkaar presenteren. En die krijgen dan bij elkaar, wordt dat meer dan de som der delen. Daar hebben ze kritiek op, maar die kritiek...
Die is mij ook bijster eigenlijk. Die is mij ook niet duidelijk geworden in ieder geval na deze voorstelling. Ook omdat ze het, omdat ze het medium zo gretig aangrijpen.
Ja.
En daar niet zozeer de makken van laten zien eigenlijk.
Hey.
Nee, ze presenteren hun eigen festival. Dus daar is niet echt een kritiek mee.
En ook een vrij klassieke vorm van een festival. Met een nagesprek. En
ja.
Wat ik het best gelukte onderdeel van het stuk vond... was het idee het doen van die twee voorstellingen.
Ja.
En daarmee ook op een bepaalde manier de relativiteit van vooruitgang laten zien. Ik dacht eigenlijk bij beide stukken, als dit nu was gemaakt, dan had je het razend actueel genoemd. Dus in die acht jaar is er echt bijster weinig veranderd.
Ja.
Namelijk, in het ene stuk gaat het dus echt over de toekomst. En zit wat nu momenteel... ook bijvoorbeeld in het afgelopen jaar in het stuk Noir van 90s producties zat... Het praten over de toekomst met toekomsttermen, met technische termen...
Ja.
Die hebben zij daar al volledig acht jaar geleden in gebruik.
Ja, het is dan ook een gelukt staaltje retrofuturisme eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Maar dat is toch... Ja. Dat vond ik echt een geslaagde inhoud.
Ja, dan merk je ook wel dat het werk echt zeggingskracht heeft. Is dat je het kan herhalen en dat het nog steeds een zeggingskracht... dat het nog steeds als actueel aanvoelt.
En eigenlijk bij de tweede, die dus, waarin we een Duits gezin... en het is gebaseerd op het boek van Rob Riemen... De eeuwige terugkeer van het fascisme. Daar is het op gebaseerd.
Ja.
En dat snap je, want het gaat over een Duits gezin... die een soort gesynchroniseerde Duitse sitcom spelen, maar dan gruwelijk. En waarin vooral de moeder het zwaar te verduren krijgt. Die wordt bijna vermoord, die wordt verkracht. Ja. En vervolgens ontspint er een incest verhaal waarin de zoon met de moeder van elkaar houdt, maar heel erg gestileerd.
Ja, kil gestileerd eigenlijk. Een soort drone op de achtergrond, constant het geluid wat je hoort. Je hoort niet echt de stemmen van de acteurs, maar je hoort dat vanaf vooraf opgenomen al. En zij praten, de acteurs praten mee. Dus dat schept ook een zekere afstand en stilering.
En ook en dan eindigt het met een dat de zoon heeft aan zijn vader opgebiecht dat hij met zijn moeder er vandoor wil gaan. En dan gaat het geluid op statisch, krijgt een soort statische ruis. En dan zegt de vader nog iets tegen de zoon, waarna die weggaat. De moeder huilend aan het been van de vader gaat hangen. En uiteindelijk iedereen afgaat en de vader alleen overblijft. En dan komt het hertengewei dat op de achtergrond hing, als een soort duivelshoornen naar voren met rook.
En een rood speciaal lichtje erop.
Ja, bam. De duivel van de vader. Ook dat voelde als een korte, misschien niet een magnus opus, maar toch een mooie voorstelling.
Ja, dat voelde ook als een heel erg, als een afding. Als een ding wat op zichzelf kan staan.
En wat ook heel erg gaat over actualiteit wel. Ook, dus over, de eeuwige terugkeer van het fascisme vind ik in die zin een mooie titel.
En hoe vind je dat dan passen in het geheel van deze gehele performance?
Dat vind ik bijna gekker. Het waar voor mij heel erg mee samenhangt is de vraag met waarom deze stukken hebben gekozen als je het wil hebben over de collectieve cultuur. Omdat die kille stilering en eigenlijk bij wijze van spreken het stuk Oer, waarin Oerland zich dus afvraagt waarom maken we eigenlijk theater? Ik zou bijna zeggen, waarom heb je die niet hiervoor gekozen? Want dan gaat het over je eigen drijfveren op het podium zetten. Maar in deze stukken, dit lijken stukken zijn die zich gewoon natuurlijkerwijs überhaupt als repertoire zouden kunnen voordoen.
Het zou bijna ook een regisseurstuk kunnen zijn.
En dan wordt dus de vraag, het grapje, ze hebben dit gedaan omdat ze vinden dat hun stukken vaker gespeeld moet worden. Lijkt dus op een bepaalde manier richting een soort werkelijkheid te gaan. Misschien is dit ook wel gewoon hun verkooppraatje naar de regisseurs in Nederland.
Oh ja.
Speel de stukken van Oerland vaker.
Aan zich is daar niks mis mee.
Daar is helemaal niet. Nee, absoluut niet.
Nee.
Maar het is een beetje een ijdele gedachte dat je dat dan zelf gaat doen.
Ja, en dat je daar dan een publiek bij uitnodigt om daar... Ja.
In plaats van dat je dan een mailtje naar de toneelbibliotheek stuurt om je teksten te laten uitbrengen. Wat mij betreft ook met deze twee teksten in ieder geval morgen moeten doen.
Dat lijkt mij ook.
Stuur deze morgen, laat deze morgen allebei drukken. Dat is volgens mij een top idee.
Maar het is daarom wel een interessant experiment. Van hoe voeg je nou nog iets toe aan de theaterkanon? Is dat alleen maar door iets heel veel vaker te spelen, zodat het in een collectief geheugen terechtkomt? Hoe kennen we nog waarde toe aan voorstelling?
Ja, maar dat is het hele ingewikkelde, vind ik. Kijk, waar ze volgens mij in die zin een goed punt mee hebben, is dat de stukken van collectieven gewoon minder goed bewaard worden.
Ja.
Dus dat die over het algemeen minder goed vindbaar zijn, omdat je heel vaak, of in elk geval in de regisseurs of in de Nederlandse theatercultuur, wordt als een regisseur naar een stuk zoekt hij naar een schrijver.
Ja, of... maar en dat is toch eigenlijk gek, omdat we daar in de Nederlandse theatertraditie in ieder geval al heel erg lang van afgeweken zijn dat de regisseur slechts een spreekbuis is voor de schrijver.
Maar ik bedoel meer als je aan een kind van 16 vraagt stukken op te noemen, dan noemt hij stukken van schrijvers.
Ja.
Dus het idee is nog steeds schrijvers schrijven stukken.
Ja.
En niet collectieven schrijven stukken, collectieven maken voorstellingen. En die voorstellingen komen daardoor, kan ik me voorstellen, of dat punt snap ik wel, dat je dan kunt zeggen, dat komt gewoon minder makkelijk in dat culturele archief of in ons collectieve bewustzijn als een stuk dat bestaat. Terwijl als Peter de Graaf een nieuw toneeltekst schrijft, nou, dan wordt die
uitgebracht.
Uitgebracht en over 10 jaar dan zoek je nog eens terug naar alle stukken van Peter de Graaf. En dan zie je, laten we die eens pakken.
Nou ja, goed voor... Een van mijn favoriete voorstellingen ooit is Zie de Mannen Vallen van Hauser Orkater. Dat is een soort lichtend voorbeeld ook. Ook een collectief stuk. En dat is ook nooit hernomen in die zin. Dat is eigenlijk inderdaad een gek voorwend of gek geval dat ook, want dat is nu 30, 35 jaar geleden, denk ik, gemaakt.
Dus in die zin, misschien is deze eerste oertriennale ook gewoon een beetje pasta tegen de muur gooien.
Ja.
En kijken wat er blijft hangen.
Ja.
Nou, wat mij betreft is deze wel blijven hangen.
Deze wel blijven
hangen. Dit is wel point taken. Toch? Ja. Deze stukken kunnen we nu
Ik denk dat de Oktober-tragedie nog zeker gespeeld gaat worden. Ja.
Dat hoop ik.
Ja.
Dat er op dit moment jonge makers luisteren. Die denken...
Die Oerland, oh ja, moet ik eens spelen.
Ja, maar dat is... Maar het grappige is dus dat maar 1 van de 10 onderwerpen is die ze hebben willen aanraken.
Het is ook interessant dat ze benoemen dat Oerland maakt voor een niche. Namelijk de theaterliefhebber. En in die niche ook een niche is. En alles is eigenlijk tegenwoordig een niche. En dat ze wel proberen daar uit te breken, maar dat ze alsnog opereren vanuit die theaterbubbel. En dat als jij zegt van deze pasta blijft hangen, dan denk ik ook, dit is de pasta, maar deze is zeer specifiek voor deze niche.
Ja, want precies die andere onderwerpen, namelijk een soort van de eeuwige zeggingskracht van...
Van protofascisme of van wat dan ook, dat blijft nu misschien minder hangen.
Dat vind ik trouwens nog wel... Ik denk dat ze een punt hebben als ze zeggen dat er weinig... of dat de collectieve cultuur misschien moeilijker in het repertoire terechtkomt. Ik wil daar wel tegenover zetten dat we wel ook een heel levendige repertoire collectieve cultuur hebben. Met bijvoorbeeld het Barreland, Discordia, De Veren.
Corrigeer me als het niet zo is, maar hun stukken belanden toch ook in een nieuwe toneelbibliotheek bijvoorbeeld?
Ja, vaak wel. Ja. Maar volgens mij gaat het om wat we ons herinneren. Is daar de aanklacht tegen? Niet tegen wat... Ik bedoel, ik denk dat er bij de nieuwe toneelbibliotheek veel aandacht ook is voor stukken van collectieven. Maar het lijkt dan ook snel alsof we alleen... En dat is nog wel een gek ding aan deze oertriennale. Dat het een beetje lijkt alsof alle collectieven zo zijn als Oerland. En Oerland soort van next in line van de Nederlandse collectieve cultuur. Maar die is natuurlijk ook veelzijdig en
ja,
divers. En bijvoorbeeld de lijn Discordia, Barreland, mm-hmm, theatertroep is denk ik niet los hiervan, maar heeft gewoon een andere, die verhoudt zich denk ik meer, veel meer tot repertoire.
Ja, en Oerland is een van de weinigen die zich zoveel tot zichzelf verhoudt binnen hun eigen werk.
Ja, of dat staat misschien meer in lijn Wunderbaum, Warme Winkel,
Winkel.
90s, Boch. Maar dat is, ik wil maar zeggen, dat is alsnog maar een onderdeel van de collectieve cultuur.
Ja, misschien is dit gewoon hun poging daar een brug tussen te slaan. Dat over een jaar of 10 speelt het Barreland. Of de troep, de theatertroep speelt. Oer.
Ja, die spelen vaak vergeten teksten. Vergeten. Ja.
Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je een rating of een review achterlaten in iTunes, waardoor meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Het liefst dan natuurlijk 5 sterren. Ook is het slim je te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Omdat je op die manier niet alleen deze podcastrecensies wekelijks in je feed krijgt, maar ook de kritiek op kritiekserie van dramaturg Nuno Blijboom en de critici tafel, gehost door Hans Smit. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met theaterkrant.nl en Theatermaker. Bijzondere dank aan Simon van den Berg, Hans Smit en Nuno Blijboom. De muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Tot de volgende week.